Hey, hey. Welkom bij de allereerste podcast van The Nordic Dutchman. Mijn naam is Bas van Recht en ik woon samen met mijn Zweedse vriendin in Zweden in de hoofdstad Stockholm. Vanuit hier schrijf ik, maak video's en vanaf nu dus ook podcasts over Scandinavië. Dit doe ik onder andere als correspondent voor De Telegraaf, maar ook voor mijn eigen website NordicDutchman.nl. In deze podcast praat ik met Nederlanders die een bijzonder verhaal te vertellen hebben over het Hoge Noorden. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcasts op dit kanaal, vergeet dan niet op de volgknop te drukken op je muziekstreamingplatform zoals Spotify. De podcast van vandaag gaat over het aangrijpende verhaal van Jaap Iska. Jaap is een Nederlander die net als ik voor de liefde naar Zweden verhuisd en hier al flink wat jaren woonde, totdat hij in 2017 door een met TBE besmette teek gebeten wordt. Deze beet wordt hem uiteindelijk fataal. Ik spreek met zijn broer Age Iska. Goed je te spreken, Age Iska. Jij bent oprichter van de stichting De Fietsende Vrienden. Een stichting die waarschuwt voor de gevaren van de tekenbeetziekte TBE. Een ziekte in Nederland nog relatief onbekend, maar hier in het noorden, in de Scandinavische landen, een stuk bekender. Om te beginnen, kan je mij kort vertellen, aan de mensen uitleggen wat de tekenbeetziekte TBE is?
Ja, TBE staat voor tick-borne encephalitis. En dat staat weer voor hersenstamontsteking door een tekenbeet. Dus dit is een virus. Op het moment dat je gebeten wordt, dan heb je dat virus in je lichaam en kun je er niks meer aan doen, tenzij je hebt ingeënt. En inenting is de enige manier op dit moment die helpt om TBE te voorkomen. Anders dan Lyme. En Lyme, daar helpt alleen antibiotica tegen.
En dat is omdat Lyme een bacteriële...
Ja, Lyme is bacterieel. En het kan zo zijn dat dezelfde teek beide meedraagt.
En dan kun je geïnfecteerd worden door één van beide, of ook de beide ziektes?
Daar is nog heel weinig over bekend. Maar theoretisch dus beide ziektes.
Nou, de TBE-ziekte die is in Nederland nog relatief onbekend. Omdat we sinds 2016 zijn er, geloof ik, als ik het goed heb, 12 meldingen binnengekomen. Terwijl dat in Zweden bijvoorbeeld in de honderden aantallen loopt.
Er komen meer meldingen binnen, maar 12 gevallen van mensen die er ernstigere gevolgen aan hebben overgehouden.
De reden waarom je die stichting bent gestart, dat is ook niet een hele vrolijke, zeg maar. Kun je vertellen wat de aanleiding daarvoor is geweest?
Ja, de aanleiding is geweest dat mijn broertje in 2017 ziek werd. Ergens rond midsommerfest. Ja, toen kregen wij een telefoontje dat mijn broertje in het ziekenhuis was opgenomen. In eerste instantie dachten ze nog een hersenvliesontsteking, wat ook al niet zo fijn is. Maar in het ziekenhuis kwamen ze al snel achter dat dit de TBE was. En ik heb hem die dag nog gesproken. En het was een heel helder gesprek. En toen zei mijn broertje van, morgen ga ik het ziekenhuis wel uit. En hij had de vakantie naar Curaçao geboekt. De volgende dag sprak ik hem nogmaals, toen was hij heel erg dronken. En zaterdag werd ik gebeld van, je broertje is nu in coma geraakt. Dus inmiddels had het virus zijn hersenen al flink aangetast. En hij heeft een half jaar in comatueuze toestand gelegen. Ze noemen dat in Zweden een staat van onderbewustzijn. Een half jaar tussen hoop en vrees geleefd. Waarbij hoop je op de been houdt en ervoor zorgt dat je elke week weer in Zweden, want ik was de communicatiebrug tussen Zweden en Nederland, vliegt naar Zweden om te hopen dat het beter met je broertje gaat. Maar uiteindelijk... Mocht het niet baten, dan is hij in 2017 tussen kerst en nieuw overleden aan deze vreselijke tekenbeetziekte. Dus, toen waren we ook met die vrienden, waar we nu de fietsende vrienden zijn, bij elkaar. Dus wij stonden letterlijk aan zijn sterfbed. En toen hebben we ook iets beloofd van, aan Jaap van, we gaan nog iets nuttigs doen met deze klote ervaring, om het maar in deze woorden te omschrijven. En dat heeft heel lang geduurd, omdat er natuurlijk ook zoiets als corona nog tussendoor kwam.
Jouw broertje, hij was voor vakantie in Zweden? Of?
Nee, zeker niet. Hij was voor de liefde in Zweden. In Zweden wonen de mooiste vrouwen, en zeggen ze. Hij was het daar in ieder geval over eens. En dus hij is voor de liefde naar Zweden toe verhuisd. En woonde daar met superveel plezier in Stockholm. Had ook een buitenhuis in Ekerö. En hij heeft daar ook een gezin gesticht. Twee hartstikke mooie dochters heeft hij op de wereld gezet. Samen met zijn vrouw. En hij is daarom naar Zweden gegaan. En het mooie was, hij is altijd een vechter geweest. Hij zei, ik kan pas een leven opbouwen in Zweden als ik de taal ook perfect spreek. Dus het eerste jaar dat hij woonde is hij zowel naar de dag- als de avondschool gegaan om die taal te leren. En na een jaar sprak hij het in zijn, zoals hij dat zelf zegt, perfect. Maar in ieder geval om heel goed in Zweden ook te kunnen leven. En hij had na een jaar en 1 maand een baan. Dus,
mooi. Want hoe lang heeft hij in Zweden gewoond?
Ja, dat is heel lang. Ik denk al bijna zo'n beetje deze hele eeuw wel.
Maar was hij bekend met de TBE?
Ja.
Ja. Was er wel bekend mee. Ja.
Het kruie is, hij is vaak gewaarschuwd door zijn vrouw ook van neem nou die dus die inenting tegen tekenbeetziekte. Die in Zweden gewoon, je zei het van de week al tegen mij, er rijden weer busjes rond. Dus je kunt in feite dat busje ingaan en je kunt die prik halen. Maar Jaap, want zo heet mijn broertje, die had ook last van reuma. Dus, en dat was al heel lang zo. Kijk, zijn droom in zijn jeugd was om ooit slager te worden. Dat is hij in Nederland geweest. En sterker nog, hij is grootste talent, slagerstalent van Nederland een keer geweest. Ook benoemd. Maar hij kreeg begin 20 jaar, toen hij 20 was, kreeg hij reuma en kon hij zijn vak niet meer uitoefenen. En toen heeft hij zich laten omscholen tot opticien. En in Nederland heeft hij dus dat vak ook uit. Of in Zweden is hij ook opticien geworden. Dus brillen, slijper van brillen, glazen. Maar hij zei, ik slik al zoveel troep voor mijn reuma. Vast dat die teken, daar krijg ik geen last van. En hij haalde in zijn buitenhuis gedurende 10 jaar elke dag wel teken uit zijn lichaam. Dus hij leefde op een gegeven moment ook zijn gelijk. En dat zie je wel. Die troep van die reuma, die zorgde gewoon voor dat ik niet ziek ga worden. Wat natuurlijk in zijn gedachten heel begrijpelijk is. Maar als je er objectief naartoe gaat kijken, geen handige keuze is geweest. En zeker niet met de kennis van nu. Dus iets te naïef. Dus dat is ook een waarschuwing voor iedereen. Het kan 10 jaar lang goed gaan, maar het kan ook zomaar fout met je gaan.
Dat die alsnog natuurlijk ontzettend de pech heeft gehad. Want het is niet dat elke take TBE met zich meedraagt. En als je het al krijgt, dan ja, volgens mij in 1% van de gevallen loopt het heel slecht af, hè?
Ja, ik leg het altijd uit aan mensen van met corona had je natuurlijk mensen. Je hebt heel veel mensen die corona hebben gehad. En heel veel mensen, net als ik, hebben dat niet eens gemerkt. Want er zijn ook mensen die er heel erg ziek van geweest zijn, er nog steeds last van hebben. Of in sommige gevallen ook de dood hebben gevonden door corona. En met TBE is eigenlijk precies hetzelfde. Dus je kunt TBE krijgen dat je er niet of nauwelijks last van hebt. En je kunt er heel ernstig ziek van worden. En na jarenlang er nog steeds heel veel last van hebben. Zoiets als long COVID. Maar dan met TBE. En ik ken echt Nederlandse gevallen. Want ik, de persoon, een van de personen van die 12, die ken ik persoonlijk. En die is er tot op de dag van vandaag super ziek van. En je kunt ook doodgaan aan TBE. En wat de dokters in Zweden me altijd zeiden, van je broertje heeft zelfs de grens verlegd van hoe ziek je ervan kan zijn. Want het heeft natuurlijk niet meegeholpen dat hij natuurlijk ook een patiënt was aan reuma. En in dat geval helpt het je ook gewoon echt niet. En ik heb gezien wat het kan doen. Ik heb mijn broertje een week later, dus hij is in het ziekenhuis opgenomen. Een week later heb ik hem bezocht. En toen zeiden ze al van, hou rekening met het ergste. En het was nog erger dan dat. Dus wat zoiets kan doen met een mens is mensonterend, ja.
Ja. Hoe oud was je broertje?
Hij was 43. Ja, 42 toen hij het kreeg. En 43 toen hij uiteindelijk overleed.
Ja, en opgelopen dus bij ze buiten huis, zeg maar, in Eckerö.
Ja, dat is wel het vermoeden. In Stockholm zelf is de kans kleiner, omdat het een stad is. Ik zeg niet dat het er niet is. Maar in Eckerö, ja, daar liep hij gewoon door het hoge gras heen. En dus daar, we vermoeden dat het daar is opgelopen, ja.
Hoeveel wist jij zelf over de TBE-teken of teken in zijn algemeenheid voordat je broertje...
Ja, ik denk net als iedere Nederlander dat je van Lyme weet. Dat als mensen over TBE beginnen hier in Nederland, en wat wij nu ook heel vaak meekrijgen, dat je dan hoort van, ja, ik ken ook iemand hoor, die heeft Lyme. Dus mensen kennen het niet. En dat gold voor mij ook. Ik was er helemaal niet van op de hoogte. Sterker nog, toen ze zeiden van hij heeft hersenvliesontsteking, schrok ik meer dan dat ze de dag daarna zei, hij heeft TBE. Oh, zeker weet, het zal dan wel meevallen. Dat heb ik ook toen onderschat. Maar ja, ik weet wat het met een mens kan doen. Het is echt, kijk uit.
En dat heeft jou aangezet om er, nou ja, daarna wel veel automatisch over te weten te komen. En er ook iets moois mee te willen doen. En daar is dus de fietsende vrienden vanuit voortgekomen. En jullie zijn op een missie vertrokken.
We zijn met een missie vertrokken, ja. Wij zijn, ik denk dat het nu 2 jaar geleden was. Nog midden in corona, maar het was een hele mooie lentedag. Het zou wel eens rond dit tijdstip geweest kunnen zijn. Dat we met z'n vieren bij elkaar zaten, uiteraard op 1,5 meter afstand, en lekker biertje drinken. Toen zei van, nu moeten we er ook iets mee gaan doen. En toen zeiden we van, we gaan in de zomer van 2022 gaan we fietsen. Waarom fietsen? De drie andere jongens zijn zeer fanatieke fietsers. En Jaap heeft ons ooit aangemoedigd om te gaan fietsen. Niet dat hij zelf een fanatieke fietser was, maar het was wel, hij vond het altijd leuk om te kijken. We waren een keer bij de wereldkampioenschap fietsen in Valkenburg. En daar heeft hij ook aan een van de 4, zeg maar, de gele trui overhandigd. En dus fietsen is iets wat altijd in ons leven zit. En dus vandaar dat we hebben gekozen om de rit die hij ooit heeft gemaakt, dus van Zwifterband, onze geboorteplaats, via Emmeloord, waar hij toen woonde in Nederland, te fietsen naar Stockholm, waar hij woonde, en vanuit Stockholm naar Eckerö, naar zijn laatste rustplaats. En dat is 1600 kilometer op de fiets. Als je het rijdt, dan is het ongeveer 1500 kilometer. Maar wij hebben er ook voor gezorgd dat elke overnachting die we hadden, wat er dus ook 16 waren, of 17 overnachtingen, dat elke overnachting is door ons aangeboden of gesponsord. Dus dan moet je af en toe eens omrijden. Ja. Dus we hebben 1600 kilometer gefietst in 16 dagen.
Ja. Hoe is die sponsoring tot jullie gekomen? Het verhaal wat zich verspreidde en dat jullie dan terecht konden daar?
Ja, via social media ook. Dus wij hebben, kijk, Jaap was altijd vicevoorzitter ook van de Nederlandse Vereniging in Stockholm. Dus wij hebben ook de Nederlandse Vereniging gevraagd. En dat hielp heel erg in Zweden. Ik werk bij Edding, het bedrijf van de markers. En dat zit in Duitsland gevestigd. Dus, en daar heb ik ook heel veel collega's, dus dat was ook een makkie. We kregen de Denemarken via social media aangeboden. En de tweede overnachting is gesponsord in Denemarken. En in Nederland was het familie. Dus zo is het gegaan. En we hebben in Zweden ook 2 lokale kranten zijn we door geïnterviewd. Om de onderwerpen op tafel te zetten. En in Nederland hebben we ook veel media het gevolg.
Mooi, dus in die zin het doel geslaagd daarmee. Jullie zijn in 2021 daar naartoe gegaan, wat was het?
Ja, afgelopen zomer.
Dus afgelopen zomer 2022.
We zijn 23 augustus vertrokken, de proloog. Er konden ook allemaal mensen mee fietsen. We hebben 100 mensen meegefietst met ons. De eerste 50 kilometer en toen zijn we zelf vertrokken. Ik in de volgwagen, ook een gesponsorde auto. En de 3 anderen elke kilometer fietsend. En ik heb uiteindelijk ook 400 van de 1600 kilometer meegefietst.
En daarmee hebben jullie nu aandacht gevestigd op de ziekte. Die rit zit er nu op. Zijn er nog andere activiteiten of andere manieren waarop jullie doorgaan met proberen? Nou ja, wij hebben dit gesprek nu sowieso, maar daarnaast nog andere manieren?
Ja, interviews in tijdschriften hebben we inderdaad gehad. Dus dat soort dingen helpen ook wel. En wat we onlangs hebben gedaan, we hebben het ook op toneel gebracht. Een van de 4, we zijn met z'n 4 fietsende vrienden. Een van de vier is toneelmaker, acteur en singer-songwriter. En we hebben er samen een toneelstuk van gemaakt. En die hebben we onlangs opgevoerd voor een publiek van 110 man. Ik kan zeggen dat ik een keer heb opgetreden voor een uitverkochte zaal. In een klein theater in Deventer. Daarmee hebben we zeg maar, het verhaal verteld van het leven van Jaap. Maar ook aan de Tour de TBE. Dat was de fietsrit, zo noemden we onze fietsrit. Dus ze hebben het verhaal verteld. En uiteindelijk hebben we daar het bedrag ook bekendgemaakt wat we bij elkaar gefietst hebben. Bijna 16.000 euro. En dat vind ik voor een doel dat relatief onbekend is in Nederland. Heel veel geld. Ja. En met dat geld gaan we aandacht besteden aan de gevaren van TBE. Zodat mensen gewaarschuwd worden. Nu hoef je voor Nederland, loop je nog... is het risico dat je hebt eerlijkheidshalve klein. Maar waar we met name voor waarschuwen is ook de omringende landen. Zoals bijvoorbeeld Zweden. Maar ook nu heel veel in Nieuw-Oostenrijk. Waar de TBE-teken ontzettend veel voorkomt. En er zijn natuurlijk veel Nederlanders die op vakantie gaan. In Scandinavië. Maar ook in landen als Zuid-Duitsland, Oostenrijk. Zwitserland, Frankrijk, waar het ook voorkomt, Italië, Noord-Italië komt het veel voor. Dus dat is alleen maar goed dat we daar ook aandacht aan besteden. En wat het, onze voorstelling was voorafgaand aan de Week van de Teken. En in de Week van de Teken is er juist heel veel aandacht besteed juist aan die andere tekenbeetziekte. Want zo wordt het nog in Nederland nu genoemd.
Op wat voor manieren probeer je die aandacht aan te krijgen op het gevaar in het buitenland ook?
De media opzoeken, dat helpt. We zijn nu met Stichting Tekenbeetziekte hebben we een campagne gedaan bij de huisartsen. Dus op het moment dat je naar de dokter gaat, dan zit je in de wachtkamer, krijg je al zo'n scherm te zien. Dus dat in de Week van de Teek. En we benaderen ook de GGD's. Ervoor te zorgen dat zij dat verhaal ook op een goede manier vertellen. En op social media. Dus via onze eigen kanalen, maar ook via de kanalen van Stichting Tekenbeetziekte bijvoorbeeld. Dus op die manier proberen we meer aandacht te besteden. Toen mijn broertje net was overleden, toen heb ik ook de Telegraaf bijvoorbeeld een artikel vanuit het perspectief van mijn moeder geplaatst. Dus in die jaren hebben we wel diverse media gehad die er aandacht hebben besteed. Libelle, Margriet. Dus misschien ook wel mooi om te vertellen, omdat we contact hebben gehad met de KLM bijvoorbeeld. En die heeft nu... de vloot ook gewaarschuwd. Dus als je veel vliegt in landen waar die tekenbeetziekte voorkomt, TBE, dan kun je je via de KLM ook laten inenten daarvoor. Op het moment dat je begint, dan gaat dat balletje rollen en dan wordt dat steeds groter. We hebben ook iemand geïnterviewd die in Nederland TBE heeft opgelopen. En dat verhaal hebben we ook gepubliceerd. Die had TBE op hetzelfde moment als mijn broertje het had in Zweden. En zij heeft het overleefd. Gelukkig. Maar zij heeft er tot op de dag van vandaag heel veel last van. Dus als zij bijvoorbeeld boodschappen gaat doen, dan kan zij maar 3 boodschappen doen. Dan wordt ze al moe. Wij hadden een interview als deze. En ik heb alle vragen die ik wilde stellen, van tevoren, dus 2 weken van tevoren moeten opsturen. Het interview kon maar een half uur duren. En na dat half uur heeft zij weer 2 weken nodig gehad om ervan bij te komen. Om er even aan te geven dat, ja, ook al overleef je het, dat het nog steeds heel veel impact kan hebben. Dus wij vertellen het verhaal daar waar we kunnen. En dat blijven we ook doen.
Ik woon in Zweden dus. En ik heb mijn moeder bijvoorbeeld verteld van, nou ja, ik heb hier 3 vaccinaties gekregen in zo'n busje inderdaad. Om me te laten vaccineren tegen TB. Want zoals jij ook vertelde, mijn Zweedse vriendin die drong er ook op aan. Dat moet je wel doen. Dus dat heb ik gedaan. En nu wordt er... Mijn moeder denkt dan nu van, ja, ik ga weer dus naar Zweden toe om mijn zoon te bezoeken. Ja, straks word ik ook gebeten door een teek die met TB besmet is. Maar wat haar verbaasde is dat er in Nederland wordt gewaarschuwd van, ja, alleen als je langer dan 4 weken naar Zweden gaat, dan moet je die vaccinatie laten zetten. Dat verbaasde mij een beetje.
Ja, dat verhaal ken ik ook. Maar dat verbaast mij ook trouwens hoor. Want je hoeft eigenlijk maar 1 beet te krijgen. En dan kan het al fataal zijn. En ik heb het zelf meegemaakt. We waren op een van de adressen in Zweden waar we konden overnachten. En er was een vrouw bezig in de tuin. En zij haalt haar hand uit en zei, oh, hier, een teken. En die haalt er zo uit. Dus Je kunt het overal, zelfs in een tuin, krijgen. Dus wij zijn ook wel in gesprek met de GGD om die mindset van die 4 weken, die eigenlijk nergens op staat, want waar zijn die 4 weken op? Dat is wiskunde. Maar dit is geen wiskunde natuurlijk. Dit is gezond of ongezond zijn. Dus je moet dat niet altijd met wiskunde benaderen. En dat verhaal zijn we wel mee bezig. We hebben op de vakantiebeurs bijvoorbeeld met de GGD ook gesproken. En ons verhaal verteld. Ik heb vorig jaar zelf met de GGD gesproken hier in Apeldoorn waar ik woon. En het verhaal verteld van het slaat eigenlijk nergens op dat jullie 4 weken aanhouden. Want dit en dit. En het mooie was dat de vrouw die mij toen de prik gaf. Want dat in eerste instantie had ik al een telefoon, toen zei het hetzelfde. Toen heb ik mijn achtergrondverhaal verteld. Toen zei ze, in dat geval prikken we je sowieso. En toen de dag dat ik geprikt werd, degene die mij de prik zette, die zei, ja, ik heb onlangs een training gehad van een expert uit Zweden, die mij heel veel heeft ingelicht over TBE. En die besefte nu ook wel van, ja, die 4 weken is eigenlijk raar. Ja, wat mij betreft zou de GGD gewoon moeten zeggen van, als je naar het land gaat, dan kun je je laten inenten. Dan is het aan jezelf om je te laten inenten.
Ja, zou het daarbij een probleem kunnen zijn? Want ik weet niet hoe dat in Nederland gedaan wordt. Maar hier in Zweden is het, je moet eerste prik laten zetten. Maand later tweede prik. En een half jaar later de derde prik.
Dat is ook hier.
Ook in Nederland. Dus dan zou je wel naar ver van tevoren zou je dat wel moeten plannen, zeg maar dan.
Je moet een maand van tevoren plannen. Dus de eerste prik zet je dan zit het in je lichaam. De tweede prik zet je omdat het dan een jaar beschermd is. En eigenlijk moet je die tweede prik een maand van tevoren doen voordat je op vakantie gaat. Dus het is verstandig om 2 maanden van tevoren voordat je op vakantie gaat beginnen daarmee. En ik heb toevallig een collega van mij op het werk die gaat deze zomer op vakantie. En die heeft dus haar GGD in Arnhem gebeld. En die hebben gewoon gezegd, ja, we gaan jou prikken. Zonder die 4 weken te noemen, waar ik al blij mee ben. Die andere moet je dan 6 maanden daarna doen. Dan ben je 3 jaar beschermd. En dan moet je om de 3 jaar een prik doen. Eerst om de 3 jaar en dan om de 5 jaar volgens mij. Zodat je in ieder geval beschermd blijft. Je moet een herhalingsprik doen.
Hoe was het voor jou? Ik kan me voorstellen, heel mooi natuurlijk. Naar Zweden fietsen, naar Stockholm fietsen. Ik kan me ook voorstellen dat het emotioneel best loodzwaar is geweest.
Met name de laatste rit. Kijk, je doet dit met z'n vier en je weet waarom je het doet. En gedurende die reis haal je heel veel herinneringen op. We zeiden altijd, we fietsen met z'n vijven. Fysiek met z'n vier en Jaap is altijd bij ons. En gedurende het ophalen van die verhalen, dat gaat ook met een lach en een traan. De herinnering die hij heeft achtergelaten is ook heel mooi. Hè? Maar het feit dat hij er niet meer is, natuurlijk zoet of pittig. Met name die laatste rit, waar we in Stockholm naar alle hoogtepunten hebben gefietst. Dus waar is hij? Waar heeft hij gewerkt? Waar woonde hij? Waar gingen zijn kinderen naar school? Waar werkte hij? Al die plekken hebben we aangedaan. Dat was zijn favoriete plekje. En vervolgens waar hij ziek werd, dus het zicht verloor. Hij is gedurende een autorit, waar hij zelf achter zit, van Eckerö naar Stockholm, is hij het zicht verloren. Jij weet waar, want dat is bij het kasteel. Die kom je halverwege tegen. Waarbij zijn vrouw het stuur nog heeft over kunnen nemen. Nou, daar zijn we dus hebben we even stilgestaan. En uiteindelijk ook bij zijn graf. En die laatste rit was natuurlijk, dat was super emotioneel. En de finish, waar met z'n vier aan de finish komen, was, we zeggen, bitterzoet. Bitter. Omdat we hem nooit hadden willen fietsen. Want de reden is natuurlijk KUT. Maar gegeven het feit dat we dat niet meer kunnen terugdraaien, is het natuurlijk heel zoet dat we het wel hebben gedaan. En dat we uiteindelijk veel mensen mee hebben gekregen. Veel aandacht hebben gekregen aan TWE. En dat we nu ook met de donaties die we hebben gekregen echt het verschil kunnen gaan maken. Dus we zijn nu bijvoorbeeld met Stichting TWE ook bezig om onderzoek te gaan doen naar TBE. Daar is ook Finse arts bij betrokken die heel veel er verstand van heeft. Dus we zijn nog niet klaar. We gaan echt iets doen. Dus bitterzoet. Echt bitterzoet. De reden bitter. Het feit dat we het ondanks dat gedaan hebben is zoet.
Ik kan me voorstellen dat wat je gedaan hebt gekregen, dat misschien voor de verwerking ook iets doet.
Dat helpt heel erg hoor, door er met z'n allen over te praten. Door het te herbeleven. Dat helpt zeker. Dat helpt zeker voor de verwerking, ja. Het verhaal zit ook in een boek. Dus ik ben ook een keer geïnterviewd voor een boek. En ook dat hielp.
Mooi. Nou, is het zo dat in Stockholm of in Zweden is er in het rapport van de, nou ja, noem het de Zweedse RIVM, is uitgekomen dat ze zien de teek eigenlijk als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid in de komende jaren, vooral ook door de klimaatverandering. Weet jij hoe dat in Nederland eruit ziet? Hè? In 2016 de eerste gevallen, moeten ze in Nederland heel erg bang zijn dat het bij wijze van spreken over 10, 15 jaar ook de kant van Zweden opgaat? Heb jij daar ogen op?
Een lastige vraag natuurlijk, want ik ben geen expert. Ik weet er nu door heel veel van door er midden in te zitten, maar ik ben nog steeds geen expert, ik ben geen bioloog. Dus dat zou je echt aan het RIVM moeten vertellen of aan de Stichting TKB moeten vragen. Wat ik wel weet is dat, kijk, Lyme 15, 20 jaar geleden bestond ook nauwelijks en nu komt het ontzettend veel voor. En we zien dat ook met TBE het steeds meer voor gaat komen. En ook omdat er steeds meer wild natuurlijk ook toegelaten wordt, zeg maar, in het land. We hebben nu ook vossen, edelherten, die hebben een trek overal. Dus die dieren zorgen er ook voor dat de teken mee worden genomen. Dus de kans, als je het mij vraagt om onderbuikgevoel, zeg ik ja, het gaat wel veel meer voorkomen. Maar het is niet aan mij om te zeggen van dit is gevaarlijk of dit is niet gevaarlijk. Daar zijn andere instanties voor.
Ben je nog een keer naar Zweden geweest onlangs, nadat je bent gefietst?
Nee, we hebben gefietst. Dus wij zijn, dat is de laatste keer dat ik in Stockholm was. Dus 6 september zijn we aangekomen. Dat was de verjaardag van mijn broertje Jaap. Dus toen zijn we ook, op zijn verjaardag zijn we ook bij hem geweest, hè, bij zijn graf. Daarna zijn we nog een dag gebleven en daarna zijn we teruggereden met de auto. Niet meer gefietst. Daarna ben ik niet nog een keer in Zweden gekomen. Maar de kans dat ik er nog een keer kom is groot. Want mijn nichtjes wonen er. De vrouw van mijn broertje woont er nog steeds natuurlijk.
Hoe is het met de familie nu?
Met Jaap's vrouw nog steeds zwaar. Hij heeft er nog steeds heel veel last van. Dus super veel impact. Dochters zijn goed begeleid destijds. Wat heel goed is. Echt, daar heb ik gezien hoe het ook in de gezondheidszorg daarnaast, dus niet alleen met de patiënt, maar ook met de mensen die daarnaast staan in Zweden, fantastisch is geregeld. Ze zijn eigenlijk door psychologen begeleid. Want het is niet niks als je je vader verliest op zo'n jonge leeftijd. Ze waren destijds 13 en 15. Maar die maken het nu goed.
Mooi. Voor jou persoonlijk en voor de stichting, voor de komende tijd nog concrete doelen?
We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat het geld dat we bij elkaar hebben gefietst goed besteed gaat worden. Dus dat zijn we sowieso aan het doen. Een van de ideeën die er is, in ieder geval om 6 september, hè, dat is de dag dat mijn broertje had het jarig zou geworden zijn, om daar een wat kleinere fietstocht te organiseren, zodat je wel elk jaar een soort van Tour de TBE hebt. Dus daar denken we wel over na. En ja, we hebben met de fietsende vrienden natuurlijk een fantastische URL. Dus wie weet wat daar nog van gaat komen.
Ja, dus als die fietstocht er komt voor de mensen die luisteren, dan kunnen ze daar meer informatie over vinden op defietsendevrienden.nl.
Ja, defietsendevrienden.nl. En als je dat niet kon onthouden, is het defietsendevrienden.nl. Mag ook.
Hartstikke goed. Bedankt dat je me wilde spreken. En heel veel succes met alles waar je mee bezig bent, nu en de komende tijd.
Dankjewel. En jij bedankt voor dit gesprek.
Dit was de eerste Noordelijk Dutchman podcast. Wil je op de hoogte blijven van toekomstige uitzendingen? Druk dan op de volgen knop op je muziekstreamingdienst van Spotify. Ben je op zoek naar meer verhalen, video's en foto's over Scandinavië? Neem dan ook een kijkje op mijn website www.noordelijkdutchman.nl. Heb jij ook een mooi verhaal te vertellen over het Hoge Noorden? Stuur mij dan een mailtje via bas@noordelijkdutchman.nl en wellicht spreken wij dan in de volgende podcast met elkaar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Hey doei!